binnendruppelen. Maar het is 8:00, dus we moeten beginnen. Heel fijn dat u er bent. Mooie opkomst, ik zag het al aan de auto's op de parkeerplaats. Ik kom van verschillende plekken. Fijn dat we elkaar hier vanavond mogen ontmoeten op een toch wel bijzondere avond. Welkom allemaal, ook de jongelui die hier vooraan zitten en verderop. Fijn dat jullie ook gekomen zijn. In 1969 is er een boekje uitgegeven door predikanten van Bewaar het Pand. Dat is dus al een hele tijd geleden. De schrijvers zijn allemaal overleden op één na, dominee Tanis. Leeft dan nog, zoals je weet. 1981, hoe dat boekje heette, Jeugdleven in Bijbels Licht, ging dus ook voor de jonge mensen. Vooral in 1981 kwam het boekje De Kerk een Wonder. Dat hebt u natuurlijk ook allemaal. En daar werkten meer predikanten aan mee. Er zijn ook dus verschillende al van overleden, niet allemaal. Het werd dus eigenlijk wel weer tijd voor een nieuw boek. Het is wel zo dat de tijden veranderen. Hè. We maken vandaag de dag heel wat mee waarvan onze vaderen, die nog niet zo erg lang geleden geleefd hebben, toch wel erg zouden hebben opgekeken. Maar we komen ook in het nieuwe boek met de oude waarheid. Met de Bijbel. En de Bijbel, dat is een hoogst actueel boek voor alle tijden. We hebben wel onderwijs, we hebben wel licht, we hebben wel de Heilige Geest nodig om dat te mogen verstaan. Maar we zijn heel blij dat er vanavond een nieuw boek gepresenteerd kan worden. En we zijn als bestuur van Bewaar het Pand heel blij dat dat tot de verwerkelijking is gekomen. Heel wat scribenten hebben eraan meegewerkt, allerlei onderwerpen, dus zeer lezenswaardig. Ik stel voor dat wij eerst samen gaan zingen, en wel op Psalm 119, vers 53, dat kennen we allemaal wel uit ons hoofd. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht, om het donker op te klaren. 119, vers 53. lees ook een stukje uit deze psalm, versen 33 tot en met 39. Heere, leer mij de weg uwer inzettingen, en ik zal hem houden ten einde toe. Geef mij het verstand, en ik zal uw wet houden. Ja, ik zal ze onderhouden met ganse harten. Doe mij treden op het pad uwer geboden, want daarin heb ik lust. Neig mijn hart tot uw getuigenissen en niet tot gierigheid. Wend mijn ogen af, dat zij geen ijdelheid zien. Maak mij levend door uw wegen. Bevestig uw toezegging aan uw knecht, dat uw vreze toegedaan is. Wend mijn smaadheid af, die ik vrees, want uw rechten zijn goed. Zie, ik heb het begeerte tot uw bevelen. Maak mij levend door uw gerechtigheid. Ook over deze avond vragen we Gods onmisbare zegen. Wat is dat mooi om te lezen van deze dichter, Heere, dat hij een begeerte had naar uw woord. Een honger en een dorst. Nee, uw kinderen worden toch immers daaraan gekend dat zij niet alles weten. En soms moeten ze zeggen, wat weten we eigenlijk? Zij hebben onderwijs. Ze hebben u nodig. Het licht van de Heilige Geest. Uw woord als een lamp voor de voet en een licht op het pad. In alle tijden, want in elke tijd is het donker. In elke tijd zijn er vragen. In elke tijd zijn er de verleidingen. En daarom hebben we het zo nodig dat wij als jong zijn, als we ouder zijn, allemaal hebben we het nodig. Dit wat de dichter mocht vragen. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. En dat is niet ouderwets om aan de Bijbel vast te houden. Het is echt uw wil ook, maar het geeft ook zoveel vreugde. Want dat zegt de dichter toch ook, dat zijn vermaak erin is. En daarom vraagt hij ook, laat ik toch bewaard mogen worden voor de ijdelheden, de dingen die leeg zijn en niets zeggen, en daar is de wereld nu eenmaal vol van. Maar laat dat ook gezien mogen worden, ook door onze jonge mensen. Dat de vrezen des Heren, echte vrede, echte blijdschap, echt geluk geeft in het hart. We danken u voor deze avond. Wilt u met de sprekers zijn? Wilt u gedenken aan een ieder van ons in het verdere verloop? Fijn dat we zo ver zijn mogen komen, dat we nu een boek hebben. En echt een mooi en een lezenswaardig boek met allerlei onderwerpen die ons allemaal moesten aanspreken. Geef dat het een goede gang mag maken in onze kerken en daarbuiten ook. En wilt u het zegenen met uw onmisbare zegen, o Heere. En gedenk dan zo, ook in deze tijd waarin er zoveel vragen op ons allemaal afkomen, waar er ook vragen gesteld worden zelfs, en dat is heel wat anders. Vragen gesteld, is het wel zo? Moeten wij het wel zo lezen? Moeten wij het zo verstaan, zoals de Bijbel het zegt? Is het soms anders? En al die vragen brengen verwarring. Het is echt iets van de boze, die verwarring zaait. En als we één ding nodig hebben, is dat we in die verwarrende omstandigheden het licht van uw woord mogen hebben. En wilt u dat laten schijnen, Heere? Ook in deze tijd, door de prediking van uw woord, door het werk van catechisatie, maar ook door dit boek. Heb dank dat het tot stand gekomen is en dat er velen aan meegewerkt hebben. We willen daar vanavond nog wel wat van horen. Geef ons nog een gezegende avond. Zie op ons neder in uw gunst en hoor ons in de vergeving onze zonden om Jezus wil. Amen. Straks zal eerst dominee Tivit spreken. Hij zal spreken over wat zegt de Bijbel, over trouw. Daarna zal dominee Ruys iets zeggen over trouw aan schrift en belijdenis. Daarna zal dominee van der Staaij in gesprek gaan, proberen te gaan met de zaal, staat op het programma. Nou, dat bent u dus. En daarna vindt de presentatie van het nieuwe boek plaats. Uw gunst, uw trouw, uw woord. Een citaat uit de berijming van Psalm 40. En dominee Kempeneers zal de avond met ons afsluiten. Ik laat de microfoon hier liggen dus voor nu voor dominee Tivit. En ondertussen kunnen we nog alweer een versje zingen. Psalm 119 weer, nu vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren.
Wat zegt de Bijbel over trouw? Het is mij gevraagd daarover iets te zeggen. Hoe doe je dat in een minuutje of 10? Hoe kun je een oceaan leeg drinken? Dat lukt niet. Maar jongens en meisjes, wanneer je een klein kopje water uit een hele grote oceaan neemt, dan heeft het water in dat kopje dezelfde samenstelling als die hele oceaan. Ik wil dat een klein beetje proberen om iets daarover te zeggen. Beste broeders en zusters, lieve jongens en meiden. Morgen, zaterdag, zal ik een begrafenisdienst moeten en mogen leiden. Een oude mevrouw, jongens en meisjes, was lange tijd ziek geweest en is afgelopen maandag gestorven. En dat weten we wel. Gestorven mensen kunnen hier niet blijven. Die moeten begraven worden. Wel met haar man, maar ook met de kinderen en kleinkinderen zullen we samenkomen in een dienst voorafgaande aan de begrafenis. Voor haar overlijden had deze mevrouw zelf aangegeven wat er boven haar overlijdensbericht moest staan. Woorden geciteerd uit de laatste brief van de apostel Paulus, gericht aan Timotheus. Deze woorden: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Ik hoorde uit de mond van haar man dat dit de belijdenis van haar leven was. Deze werkelijkheid had ze als een wonder van Gods genade ervaren. Het waren haar eigen woorden geworden. Wel, bij de voorbereiding van die rouwdienst deze week dacht ik aan de samenkomst van vanavond. Met jullie, jongens en meisjes. Nu er een boek gepresenteerd wordt onder de titel Uw trouw, uw gunst, uw woord. Door het hele boek heen komt dat woord trouw telkens terug. Je zult het wel lezen. Het is de doorgaande lijn in alle bijdragen. Trouw. Wel, ik dacht, dit woord van de apostel Paulus is een voorbeeld van trouw. Als Paulus deze woorden schrijft, zit hij in de gevangenis. Deze tweede brief aan Timotheus is zoiets als zijn geestelijk testament. Nou, op vrijlating hoeft hij niet meer te rekenen. Het gaat op het einde van zijn leven aan. En enige tijd later is de apostel ook daadwerkelijk ter dood veroordeeld en ter dood gebracht. De apostel ziet in deze woorden terug op de weg die achter hem ligt. Hij ziet op zijn leven, op zijn bediening als apostel. Ooit had Christus zelf hem gearresteerd. Dat was er hardhandig aan toegegaan. Maar Saulus van Tarsen had het nodig. Hij moest met kracht getrokken worden uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En sindsdien was hij gewonnen voor de dienst van deze koning. En nu ziet de apostel terug naar heel die weg die hij sindsdien heeft afgelegd. En hij vat het als het ware in drie woorden samen. De goede strijd gestreden. De loopbaan voltooid. En het geloof behouden. Nee, daar zit geen trots in of wat dan ook. Helemaal niet. Ten diepste belijdt de apostel dat het genade weldaden van de Heere zijn die hem bewezen zijn. Maar wel, en dat mogen we toch lezen, het is aan de apostel gegeven om trouw te zijn in zijn bediening. Hij heeft de opdracht van zijn zender getrouw vervuld. Zijn beste krachten heeft hij gewijd aan de verbreiding van het evangelie. Trouw, dat is hij geweest. In het boek Openbaring, hoofdstuk 2, lezen we een vermaning van de Heer Jezus aan de gemeente van Smyrna. Wees, en let op, hoor eens, wees getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Wel, als de apostel in de gevangenis zit, dan mag hij terugzien. Dan mag hij weten dat hij in het spoor van zijn meester is gegaan. In moeitevolle tijden. En wanneer hij heel daadwerkelijk mocht ervaren dat de Heere zijn kracht in de zwakheid van de apostel volbracht. Er is mij dus gevraagd vanavond om even iets te zeggen over trouw. Wel nu, zo spreekt het woord van God over trouw. De trouw aan de Heere en zijn dienst die hij eist. Ja, de apostel had een hele bijzondere opdracht, zeker wel. Maar die hij eist van al zijn schepselen. Van jongens en meisjes, en van ouderen. Ieder op de plek waar de Heere je een plaats geeft. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Maar terwijl ik dit allemaal zeg, bedenk ik wel dat ik eigenlijk helemaal aan de verkeerde kant begonnen ben. Ja, wel bewust, jazeker. Weet je, aan de trouw van mensen. En de apostel heeft de genade inderdaad ontvangen om getrouwd te zijn in de roeping die hij van de Heer ontvangen had. Maar aan de trouw van mensen gaat iets vooraf. Met onze trouw begint het niet. En eindigt het ook niet, als het goed is. Als het gaat over trouw in de Bijbel, dan moeten we het vooral hebben over de trouw van de Heere. Want trouw is één van Gods eigenschappen. Jongens en meisjes, als de dienst begint, de kerkdienst, over enkele dagen zal het weer zijn, en dan zit je misschien niet met z'n allen op die voorste rij, en je zit daar, of je zit daar, of je zit daar. En als het dan begint, dan wordt het heel stil. En dan spreekt de dominee elke zondag dezelfde woorden uit. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En dan? Ja, de ene dominee zegt die trouw behoudt. En een ander zegt, en dat betekent hetzelfde, die trouw blijft. Van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet zal laten varen wat zijn hand begonnen is. De trouw van de Heere, die belijden we aan het begin van de dienst. En we zingen er ook wel eens van, toch? Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Of met andere psalm. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. En als het over een paar weken weer advent is, als het weer naar de kerst gaat, nou, goede kans dat we er opnieuw van zingen. Psalm 98, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. De Heere die het beloofd had, dat hij zijn lieve zoon zou zenden, hij heeft het gedaan. Hij was trouw aan zijn woord. En de Heere had het al beloofd in het paradijs. Ik zal vijandschap zetten. Ik zal er een zenden die de duivel overwinnen zal. En de Heere heeft het gedaan. Maar ondertussen laat dat, jongens en meisjes, wel zien dat dat juist nodig was. Want wat bleek? Wat bleek? Wij mensen, Adam en Eva, we waren helemaal niet trouw. Zelfs Adam en Eva niet. Die op zo'n volmaakte wijze leefden. Zelfs zij niet. Ze wisselden zomaar de ene koning voor de andere in. En zoals zij deden, zo doen wij. En toen zond de Heere zijn zoon in zijn trouw. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En zoals hij de zaligmaker gezonden heeft, trouw aan zijn woord, zo wil hij ook de zaligheid geven. Wordt dat niet gepreekt? Hoor je dat niet zondags? Je bent in zijn naam gedoopt, toch? En dat zichtbare teken, als het de volgende keer weer is, moet je eens goed kijken. Dan moet je bedenken, dat water dat er tot 3 keer toe op het hoofdje van het kleine babytje gesprenkeld wordt, is een zichtbaar teken van de trouw van God. De Heere die het zegt. Ik wil je God zijn. En je mag bij mij behoren. Nou, er zou veel over te zeggen zijn. Maar ik moet eigenlijk al een beetje gaan afronden. Ik wijs op één heel belangrijk woord. De Heer heeft het gezegd tot Mozes. Want er was heel wat gebeurd in het volk daar in de woestijn. Ze hadden gedanst om het gouden kalf, zoals je weet. En dan komt de Heer. En dan gaat de Heere zijn naam bekend maken. Heere, Heere. Barmhartig en genadig. Langmoedig en groot van weldadigheid. En weldadigheid is hetzelfde als goedertierenheid. En dat betekent trouw. Die de weldadigheid, die de trouw bewaart tot in duizenden geslachten. En de Heere wil dat doen. Kan dat doen. zal dat doen. Als je als een bedelaar hem vraagt, Heere, schenkt u mij die genade. En als je daarvan iets gaat kennen, dat mogen elkaar toch gunnen, en in het boek gaat het er ook over. Als je daarvan iets gaat kennen, als je gaat doen waar de Heer je toe uitnodigt, open maar je mond. Vraag het aan mij vrijmoedig, op grond van mijn trouwverbond. Hoor je het? Trouwverbond. Al wat je ontbreekt, schenk ik zo je het smeekt, mild en overvloedig. En als de Heer dat in je leven vervullen gaat, dan kan het toch niet anders. Dan kan het niet anders. Dan wil je ook de Heer zoeken. En dan wil je trouw hem dienen. Dan hou je de Bijbel niet dicht. Maar dan lees je de Bijbel. Trouw elke zondag. Elke dag. In zijn woord. Waarin de Heer zijn trouw laat blijken. Ik kom nog even terug op Paulus. Paulus, weet je wel, die in de gevangenis zat. En die het zei. Ik heb het geloof behouden. Ik ben de weg ten einde toegegaan. En als hij dat zegt, wel, dan vult hij het nog aan met een ander woord. En hij zegt, en nu is voor mij weggelegd de kroon, de krans van de rechtvaardigheid, van de gerechtigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij in die dag, namelijk de dag van zijn sterven, geven zal. En niet alleen aan mij, maar aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Hoezo? Wel omdat de Heere trouw is. Omdat hij zijn beloften vervult. Ik eindig met een heel klein verhaaltje. Dat woord wat ik net aanhaalde. Wees getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Dat is een woord in Openbaring 2. Woorden van de Heer Jezus gericht tot de gemeente van Smyrna. Wel nu? Nog niet eens 100 jaar later is daar Polycarpus, de voorganger van de gemeente van Smyrna. In het jaar 155 is hij als martelaar voor het christelijk geloof gestorven. Hij weigerde de keizer te aanbidden. Het gevolg was dat hij veroordeeld werd tot de dood op de brandstapel. En de rechter probeerde hem over te halen en het christelijk geloof af te zweren. Zweer bij het geluk van de keizer en vervloek Christus, dan zal ik je vrijlaten. De reactie van de hoogbejaarde bisschop. 86 jaar heb ik hem gediend en hij heeft mij nooit enig leed gedaan. Hij is mijn verlosser en mijn koning. Hoe kan ik mijn koning, die mij gered heeft, vervloeken? Polycarpus was getrouw tot de dood. Omdat hij zelf zo trouw was, omdat de Heere de trouw van zijn genade in zijn leven geschonken heeft en hem daarbij ook trouw heeft bewaard. Die God, die trouwe God, leeft. Ik geef de microfoon over aan dominee Ruys.
Beste jonge vrienden, wat staat er achter in jullie Bijbel? Voor een antwoord op die vraag en voor de achtergrond van die vraag wil ik eigenlijk vanavond aan het begin van mijn toespraakje over trouw aan de belijdenis, want daar wil ik het vanavond maar bij houden, even terug naar een herinnering uit mijn eigen jonge jaren. Vroeger in Sliedrecht, waar ik ben opgegroeid, kwamen mijn broer en ik wel eens bij een man die een kast vol boeken had. En met een van die boeken was iets bijzonders aan de hand. Het was een wat eigenaardige gewoonte, maar achter in dat boek bewaarde die man platte stukjes echt goud. Wij wisten dat als een klein geheim. En op momenten dat niemand anders aanwezig was en niemand dat verder controleren kon, dan bladerden we naar dat boek, naar achteren, en dan bekeken we dat goud. Waarom begin ik vanavond met dat kleine voorbeeld? Omdat achter in onze Bijbel, achter onze Bijbel moet ik eigenlijk zeggen, ook goud zich bevindt. Op die 100 bladzijden ongeveer die er nog na de psalmen te vinden zijn, hier in de Bijbel die ik in mijn hand heb, daar is de catechismus te vinden. Daar zijn de Dordtse leerregels te vinden. Nederlandse geloofsbelijdenis, nog enkele belijdenisgeschriften, nog wat andere geschriften. Maar ik zou ze vanavond willen typeren als kostbaar goud. En ik hoop dat jullie het in je leven ook mogen ontdekken, de waarde daarvan. Wat is de waarde precies van onze belijdenis? Iemand heeft eens gezegd met een mooie uitdrukking, die belijdenisgeschriften zijn een staf om te gaan, een stok om te slaan en een lied om te zingen. Over die drie dingen wil ik vanavond iets zeggen en dan spitsen we het onderwerp nog een klein beetje toe op wat het betekent om trouw te zijn aan de belijdenis. Maar de belijdenisgeschriften, catechismus, dat is de bekendste natuurlijk, maar ook de Dordtse leerregels en de andere belijdenisgeschriften, ze zijn allereerst een staf om te gaan. Wij zouden de Bijbel kunnen vergelijken met een landschap. Met een gevarieerd landschap. Sommige gedeelten heel toegankelijk. Sommige gedeelten moeilijk toegankelijk. Bijna onherbergzaam. En wat onze belijdenisgeschriften allereerst doen, dat is de belangrijkste onderwerpen uit Gods woord op een rij zetten en daar een korte uitleg over geven. Wat voor onderwerpen? Ik noem maar iets. Waarom moest de Heer Jezus in deze wereld komen? Wat gebeurt er precies als iemand tot bekering komt? Hoe leer ik mijn zonde kennen? Hoe moet ik bidden? Hoe moet een christen zijn leven inrichten naar de 10 geboden? Wat is eigenlijk echt geloof? Wat gebeurt er bij de wederkomst? Allemaal vragen, allemaal aanduidingen voor belangrijke onderwerpen uit Gods woord. Onze belijdenisgeschriften behandelen die onderwerpen en vatten de Bijbelse gegevens daarover als het ware samen. En wie zich verdiept in de belijdenisgeschriften, bijvoorbeeld in de catechismus, krijgt als het goed is zo ook een stuk kennis van de Bijbelse grondstukken, de grondwaarheden. En zo vormt de belijdenis een staf om door het landschap van de Heilige Schrift te gaan. Dat is het eerste. Tweede waardevolle van onze belijdenisgeschriften, dat is, ze zijn ook een stok om te slaan. Dat is een vreemde uitdrukking natuurlijk, maar dan moeten we denken aan allerlei dwalingen en ketterijen die in de loop van de eeuwen steeds weer zijn opgekomen, en dat is gebeurd. Steeds weer zijn er allerlei verkeerde denkbeelden over de Bijbel, over de onderwerpen uit de Bijbel naar voren gebracht. Het begint al heel vroeg in de kerkgeschiedenis. Als het gaat over de schepping, als het gaat over de drie-eenheid van God, als het gaat over de persoon van de Heer Jezus Christus, als het gaat over de betekenis van de heilige doop later, Als het gaat over de betekenis van het heilige avondmaal. Als het gaat over de vraag hoe zondige mensen zalig worden. Wat geloof is en wat bekering is. Allerlei dwalingen zijn naar voren gebracht. En in antwoord op die dwalingen. Om die dwalingen te weerspreken. Tegen te spreken en te weerleggen. Zijn de belijdenisgeschriften ook opgesteld. Ze vormen dus ook, en zo wordt het dan bedoeld, ze vormen in die zin ook een stok om te slaan. Niet om andere mensen te slaan, maar wel om het gevaar van allerlei dwaling proberen te keren, op een afstand te houden. Ik moest nog even denken aan iets anders, ook al jaren geleden. Kleine 25 jaar geleden had ik rijles. Zoals sommigen van jullie dat misschien op dit moment wel hebben of kort geleden hebben gehad. En de rijinstructeur vertelde mij dat voor bepaalde verkeersborden geldt, waarschuwingsborden in het verkeer geldt, dat zij juist geplaatst zijn op die kruispunten, op die plaatsen waar een ongeluk is gebeurd. Nou, dat geldt in zekere zin voor de belijdenisgeschriften ook wel. Ze zetten op verschillende plaatsen waarschuwingsborden neer. Daar waar in de kerkgeschiedenis theologisch gezien ongelukken zijn gebeurd. Daar waar groot gevaar dreigde, daar waar allerlei gevaarlijke dwalingen naar voren werden gebracht. Daar zijn in onze belijdenis waarschuwingsborden opgericht. Pas op voor de dwaling van, ik noem maar, Arius in de vroege kerk. En hoe hij dacht over de Heer Jezus als alleen maar een schepsel. Pas op voor de dwaling van de wederdopers. Pas op voor de dwaling van de remonstranten. Onze belijdenis wil die dwalingen weerspreken. En is dat nu alleen iets van vroeger? Nee, want die dwalingen van vroeger komen in een moderne jas altijd weer terug. Die liggen steeds weer op de loer. En het gevaar, als wij die dwalingen niet meer kennen, als we niet meer bij de belijdenis leven, ons daarin verdiepen, is dat die dwalingen weer steeds meer vat op ons zullen krijgen. Wie de geschiedenis vergeet, dat geldt ook voor de kerkgeschiedenis, is gedwongen om haar over te doen. Dus we kunnen van de belijdenis niet alleen een aantal belangrijke dingen leren over Gods woord, de belangrijke inhoud van Gods woord, die als het ware samengevat wordt, maar de belijdenis vormt ook een stok om de dwaling op een afstand te houden. En dan het derde, het laatste. Staf om te gaan, stok om te slaan en een lied om te zingen. Daarvoor hebben we de belijdenis ook. Dat is ook een doel van de belijdenisgeschriften. Ze willen niet alleen onderwijs geven. Ze willen niet alleen weerleggen, uitleggen. Maar ze willen ten diepste een lied zingen tot eer van God. Dat brengt ons bij een hele diepe betekenis van waarvoor wij onze belijdenis hebben en waarvoor we ook in die belijdenis onderwezen worden. Dat we persoonlijk de dingen waarover het gaat voor ons eigen hart mogen leren kennen. De belijdenis als een lied om te zingen. Denk aan een mevrouw uit mijn vorige gemeente. Ze was oud geworden. Lichamelijk heel zwak. De gedachten gingen terug uit. Maar ze luisterde nog altijd mee naar de preken. Naar de bijbellezing. Ze las ook nog wel eens in een goed boek. Maar op haar bank waar ze op zat, lag altijd naast haar een klein boekje. Dat was het boekje waaruit ze als jong meisje catechisatie had gehad. Het was ook het boekje, waardoor de Heere had gesproken tot haar hart in haar jonge leven. Dat was gebeurd toen ze 20 was. Maar dat boekje, dat bleef vanwege de inhoud kostbaar voor haar. Het lag altijd binnen handbereik. En ze zei, als ik daar zit, 's middags, de bank en de dagen duren lang en ik heb geen bezoek, dan zit ik zomaar wat te lezen in dat boekje. De leer, die niet alleen maar leer is, maar die in haar leven ook ging sprankelen. Die levend werd. Als ik jullie, als ik mijzelf, als ik ons allen deze avond iets toewens, ja dan dat wel. Dat we onze belijdenis ook mogen leren kennen door genade. Heel persoonlijk. En de kracht van die belijdenis. Dat de belijdenis in ons leven een lied wordt om te zingen. En dan tenslotte nog iets over die vraag trouw aan die belijdenis. Ik hoop dat ik zo heel kort iets heb kunnen duidelijk maken van dat er achter jullie Bijbel in onze belijdenisgeschriften zich goud bevindt. Niet overbodig, maar nuttig, bruikbaar, leerzaam. Hoe zullen we het gebruiken? Allereerst door de belijdenisgeschriften te lezen. Door je erin te verdiepen. Door erover na te denken. Door de catechismus spreken en de preken over de Dordtse leerregels misschien wel. Of over de Nederlandse geloofsbelijdenis aandachtig te volgen. Daar bevindt zich goud in. En laten de belijdenisgeschriften dan inderdaad mogen functioneren als een staf om ook steeds weer te wandelen door het landschap van de Heilige Schrift, van Gods Woord. Laten de belijdenisgeschriften ons ertoe brengen om het Woord van God te lezen en ons ook daarin te verdiepen. Ons verdiepen, lezen, dat is het eerste. Tweede, waakzaam te zijn. Want zomaar wordt in de tijd waarin jullie leven, waarin jullie wellicht oud mogen worden, de belijdenis zo gemakkelijk door anderen afgebroken. En dat afbreken van de belijdenis begint met de belijdenis vergeten, veronachtzamen, zodat die onder een dikke laag stof komt. Wat is nodig om die belijdenis weer onder het stof vandaan te halen? Te waken tegen het verlies van de belijdenis en te waken tegen allerlei dwaling. En daar hoort in de derde, in de laatste plaats ook bij het gebed. Onmisbaar. Heere, wil u met uw licht en met uw waarheid zo schijnen over uw woord, over de belijdenis en in mijn hart, dat ik uw woord mag verstaan, dat ik uw woord mag liefhebben, dat uw woord en de belijdenis die op uw woord gegrond is, in mijn leven mag worden als een lied om te zingen tot uw eer. Laten we daarvan gaan zingen met Psalm 119, het 45ste vers. O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid. Daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. In uw trouw, zo gunstig toegezijd, zal elk geslacht, ja het eind der eeuwen, delen. 119, vers 45. Thank you.
dank voor hetgeen wij zojuist mochten horen. Ik denk heel waardevol. Maar het kan natuurlijk heel goed zijn dat er al luisterend bepaalde vragen bij jullie. Ik kijk allereerst naar de belijdeniscategezanten die aanwezig zijn vanavond. Naar jullie jongens en meisjes. Dat er bij jullie vragen zijn gaan leven. Een vraag waarvan we net hebben gehoord dat er heel wat antwoorden te vinden zijn in de belijdenisgeschriften. Maar gelukkig hebben we vanavond ook dominee Kiviet en dominee Ruijs in ons midden, die wij nu vanavond met vragen kunnen bestoken. Wie mag ik als eerste het woord geven? Dan loop ik even naar jullie toe. Dat je zegt, nou, ik heb wel al luisterend een vraag. Je mag er ook nog even over nadenken, want de eerste vraag is altijd het lastigste. Dus daar heb ik al over nagedacht. Ik denk, dan stel ik gewoon de eerste vraag. In de hoop dat ondertussen natuurlijk de tweede vraag al gaat leven. En de eerste vraag is aan dominee Ruijs. We hebben gehoord dat er heel wat goud ligt, wat afgestoft moet worden. Tegelijkertijd hoor je ook vandaag de dag natuurlijk van voldoende vragen en antwoorden van de belijdenisgeschriften. Nog wel in onze tijd. Moet er niet wat nieuws bij? Moet er niet wat nieuws bij? Wat zou u op die vraag willen antwoorden?
Ja, dat is inderdaad een vraag die je nog wel eens hoort. Je zou kunnen zeggen dat er op een enkel onderdeel misschien een kleine aanvulling denkbaar zou zijn. In dat verband wordt Israël wel eens genoemd. Hoe is nou de verhouding van de kerk tot Israël? En wat zegt Gods woord nu precies over de bekering van de Joden? Maar dat zijn toch maar hele kleine hoeveelheid onderwerpen. Je zou kunnen zeggen, en dat wil ik dus wel heel sterk benadrukken als het nou gaat over de belangrijke zaken die in Gods woord aan de orde komen, die komen allemaal nadrukkelijk aan de orde in de catechismus, in de Nederlandse geloofsbelijdenis. De Dordtse leerregels vormen een wat andere belijdenisgeschrift natuurlijk. Hè. Dat concentreert zich vooral op bepaalde onderwerpen, maar geeft daar ook een prachtige leerzame behandeling van. Dus ik zou werkelijk zeggen, we hebben op dat punt goud in handen. Laten we de belijdenis die we hebben ontvangen ook zeker niet relativeren. Die is absoluut niet verouderd. Die is het waard om onderzocht te worden, om bestudeerd te worden, om biddend overdacht te worden. En die is ook voor onze tijd van groot belang.
Ja, dank u wel. Is er iemand die vragen over wil stellen? Niet allemaal tegelijk natuurlijk.
De kritiek die ik van jongeren hoor op de belijdenisgeschriften, dat is een boek wat door mensen geschreven is. En dat is een interpretatie van de Bijbel, maar ik verdiep me er zelfs niet in. En ze laten het dus liggen. Terwijl ik zelf daar de noodzaak wel van inziet. Om je daarin te verdiepen. Maar ze doen dat niet. En ze pakken alleen puur de Bijbel en lezen daar losse teksten in. En interpreteren daar zelf op.
Ja, meneer Ruijs, dan kijk ik weer naar u. Lezen, waken, bidden, die drie lessen gaf u aan ons mee en tegelijkertijd klinkt het natuurlijk van inderdaad, het is een geschrift van mensen. Wat kunnen we daarmee?
Ja, herkenbare vraag denk ik. Is het niet een menselijke toevoeging van de Bijbel niet genoeg? In de gemeente waar ik zelf een heel aantal jaren gekerkt heb, zei de dominee nog wel eens bij de catechismespreek, wanneer hij de catechismusafdeling ging lezen, en ik heb die formulering overgenomen, op de gelezen gedeelten en veel andere gedeelten uit de Heilige Schrift is gegrond het onderwijs van de catechismus enzovoort. Dat voor deze zondag tot ons komt vanuit, en dan vullen we het maar verder aan. Dat is natuurlijk wel een belangrijk uitgangspunt. De belijdenis bevat geen toevoeging aan Gods woord. Nee, ze wil dat woord van God naspreken en samenvatten. En ze wil de dingen verwoorden naar het woord van God. Tegelijkertijd past ons ook bescheidenheid. Als het gaat om onze manier van bijbellezen. Als wij denken, wij lezen de Bijbel wel, zoals dat nog wel eens gezegd wordt, onbevangen. Zonder de ballast van de belijdenis. Dan zitten we er geloof ik toch wel echt naast. Als ik het met de vergelijking moet duidelijk maken, dan zou je kunnen zeggen aan iemand die een wandeling gaat maken door een landschap dat hij misschien helemaal niet zo goed kent. Waar die allerlei mooie en interessante plaatsen als het ware zou missen. Behalve wanneer die onder leiding van een gids die wandeling maakt. En zo zou je de belijdenisgeschriften ook kunnen zien. Als een gids die leiding wil geven door het landschap van de Heilige Schrift. Vandaar ook die uitdrukking een staf om te gaan. Of een gids om leiding te geven. Dus de belijdenis, ja, een kostbare gave. We mogen ook wel zeggen een kostbare gave van de Heere aan de kerken. Van een ander gezag, dat moeten we eerlijk zeggen, dan het woord van God. Want het woord van God is geïnspireerd en dat heeft goddelijk gezag. En het gezag van de belijdenisgeschriften, dat is afgeleid gezag. En dat is gezag omdat de belijdenisgeschriften de Heilige Schrift naspreken, samenvatten en weergeven. Maar als zodanig zeer bruikbaar.
Bedankt voor deze toelichting. Ik kijk even naar dominee Kiviet ondertussen. U sprak over de trouw van God, de trouw aan het woord. Volgens mij is het de Nederlandse geloofsbelijdenis die ook wat aangeeft als het gaat over de trouw aan Gods woord. Nou, daar wordt vandaag de dag aan geknaagd. Kunt u in het kort iets zeggen over wat de belijdenisgeschriften, de Nederlandse geloofsbelijdenis, zeggen over de trouw aan het woord van God?
Dat wil ik wel proberen. Maar dan behoef ik denk ik niet veel meer te doen dan die belijdenis op dat punt te citeren. Namelijk dat wij deze boeken ontvangen hebben. De Bijbel is ontstaan door mensen. Mensen die ze geschreven hebben, die ze gepredikt hebben. Onder leiding van de Heilige Geest, dat geloven we. Heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, die hebben ze gesproken en geschreven. Wel, de Heilige Geest heeft inzicht gegeven in de kerkvaders, in degenen die leiding gaven aan de christelijke gemeente, niet lang nadat de Heer Jezus op aarde was, om deze boeken te bezien en te ontvangen als het woord van God. Om het geloof daarop te richten. Ik zal het voorlezen, artikel 5. Al deze boeken alleen, geen andere erbij, ontvangen we voor heilig en kanoniek. Dat is gezaghebbend. Om ons geloof daarop te reguleren, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. En we geloven zonder enige twijfel al wat daarin begrepen is. En dat niet zozeer omdat de kerk ze aanneemt en als zodanig houdt. Dat was vooral de gedachte in de middeleeuwse kerk en ook later in de Rooms-Katholieke theologie. Maar in zonderheid omdat de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat deze geschriften van God zijn. En terwijl ze ook het bewijs daarvan bij zichzelf hebben, aangezien de blinden zelf tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn, geschieden. Wanneer we in het spoor van het woord van God blijven gaan, dan gaan we een goed spoor. Dan gaan we een trouwbaar spoor. We kunnen het ook zeggen en zingen zelfs met de woorden van Psalm 119. Wij zingen vanavond een aantal coupletten van Psalm 119. Maak in dat woord mijn gang en treden vast. En in alle prediking en in alle theologie en alle overdenking van de diepe dingen van het leven, trouwens in alle dagelijkse dingen van het leven, zullen we telkens moeten vragen: wat zegt de Heere in zijn woord? Kort.
Dank u wel. Is er iemand die een vraag heeft?
Ik weet niet aan wie ik hem moet stellen, aan dominee Huis of aan dominee Kiviet. En ik wil ook geen ruzie maken met meneer in het groen. Maar ik merk juist dat soms de belijdenisgeschriften wel fijn zijn in gesprekken met jongeren over bepaalde thema's als doop of als dingen waar je toch een stukje duidelijkheid uit de belijdenisgeschriften haalt. Maar ik kan me ook voorstellen dat als jongeren het lezen, dat ze bij sommige woorden of sommige zinsconstructies denken van ja, wat kan ik hiermee? Of dat het moeite kost om het te lezen als je leest over Turkendom en dat soort. Ik heb hier wat dingen waar staat over sofisten. Zijn er ook boeken of bepaalde stukken waarin zeg maar daar een stukje duidelijkheid over wordt gegeven, dat je als je zoiets leest van wat betekent dit hier nou en wat staat het, in plaats van om 10 uur aankloppen bij de dominee van ik lees hier een stukje, wat moet ik hier mij bij voorstellen?
Dominee Ruijs lacht, dus die wil graag antwoorden.
Ja, ik dacht, jij kan ook na 10 uur bij je dominee nog wel terecht. Maar de vraag is een mooie vraag, bedankt. Zijn er ook boeken die, trouwens, de inleiding van je vraag natuurlijk ook, hè, dat de belijdenisgeschriften inderdaad ook waarde hebben, hè, als een soort richtinggevers ook voor de gesprekken, zoals je het zei, hè, over onderwerpen als de doop. Ja, ik denk dat inderdaad we de belijdenisgeschriften ook gemakkelijk kunnen vergeten. Dat was ook de achtergrond van mijn pleidooi. En dan bewaren we ze voor de leerdienst in de kerk. Maar in de praktijk hoop ik ook dat je er echt iets aan hebt. Hè. Ik denk dat als mensen zo die vraag bijvoorbeeld ook hebben van hoe bekeert de Heer nou mensen, dat de jongeren misschien niet zo snel daarvoor de Dordtse leerregels gaan lezen. Maar er wordt wel een prachtig antwoord gegeven op die vraag. Maar daar komt wel bij dat onze belijdenisgeschriften een bepaalde vorm hebben, een bepaald taalkleed hebben, waardoor ze niet altijd even gemakkelijk zijn om te lezen. Zijn er ook boeken die belijdenisgeschriften verduidelijken? Ja, die zijn er. En ik zou bijna zeggen, ik noem ze in de bijdrage aan het boek dat vanavond overhandigd wordt. Dus ja, ik zou nu alles kunnen weggeven natuurlijk. Maar meneer Van der Staaij zegt dat ik dat niet moet doen. Hè? Lees het boek maar, of wel? Ach, ja. Als het nou gaat over bijvoorbeeld de catechismus is natuurlijk een belijdenisgeschrift. Dat wordt wel behandeld, hè, in de kerkdiensten. Is overigens nog niet zo heel veel jaar geleden nog een mooie bundel verschenen. Waaraan dominee Van Heteren en dominee Van der Weert en dominee P. Roos, inmiddels overleden, hebben meegewerkt. In kort bestek wordt daar in de hele catechismus behandeld. Dat is een prachtig boek, bijvoorbeeld. Als het over de Dordtse leerregels gaat, schitterend boekje, mag ik hier misschien wel zeggen, van dominee C. Zonneveld. Prachtig hoe hij de Dordtse leerregels behandelt, op een heel actuele manier. Dominee Uitslag heeft een boekje geschreven over de Dordtse leerregels. Er is ook nog een ander boekje, dat is moeilijk verkrijgbaar, maar dat is een boekje van dominee Meijering, jaren geleden. Zelf vind ik dat het mooiste boek over de Dordtse leerregels. Dat een hele mooie duidelijke uitleg geeft. Maar misschien op onderdelen wel weer wat moeilijker. Maar deze boeken zijn er en voor de Nederlandse geloofsbelijdenis, ik heb op dit moment niet direct een titel in gedachten. Maar er zou meer te noemen zijn. Ja, ja. Ook dagboeken bijvoorbeeld. Dagboeken over de Dordtse leerregels zijn er ook wel verschenen. Ook in de afgelopen decennia wel. Het dagboek van dominee Hovius bijvoorbeeld over de Dordtse leerregels. En zo zijn er meer. Dus aanbevolen. Ja. En misschien moeten er nog eens schetsen of zo daarover komen voor de jeugdvereniging. Oh ja. Ja. Ja, ja, ja. Zoals de Bijbel met uitleg een stuk uitleg geeft, direct. Zo zeg je, zo zou dat ook mooi zijn voor de belijdenisgeschriften. Nou, ik denk wel dat heel mooi zou zijn als daar een stuk uitleg op zou komen. Ja, maar daar weet Dominee Kiewiet misschien wel meer over te vertellen.
Ongetwijfeld, maar hij staat al, dus ik kan hem eigenlijk het woord niet meer ontzeggen. Een heel kort woord dan, want de uitgever die heeft ook meegeluisterd, dus.
Ik zou nog iets anders willen zeggen. Verwijzen naar boeken die misschien wel interessant zijn om er kennis van te nemen, maar die heel gevaarlijk zijn. Laat ik dan vanavond heel concreet zijn. Er is sinds een enkele week een nieuwe versie van de Bijbel verkrijgbaar. Onder de titel Wetenschapsbijbel. Ik zeg niet dat je daar niet in mag lezen. Maar doe het dan, als je er al naar grijpt, doe het dan biddend, de Heere vragend, om bewaard te worden voor afgeleiden. Want het is een boek waarin een bepaalde soort van uitleg van de schrift gegeven wordt, die je zomaar in een valkuil zou kunnen trekken. En het artikel dat gisteren in de krant verschenen is, waarin voor dat boek gewaarschuwd wordt, en de trend waarbinnen dat boek verschenen is aangewezen wordt, is leerzaam en terecht. Terecht. Nou, de visie op schepping en evolutie. De visie op de vrouw in het ambt. Daarin wordt een spoor gegaan dat ons brengt in de sfeer, laat ik het maar heel scherp zeggen, van ketterijen en afwijking van het woord van God. Je kunt beter dit boek nemen wat vanavond verschijnt.
Dan is denk ik inderdaad nu het moment dat ik aan de heer Bouwman van den Hertog wil vragen om ons wat te gaan vertellen over het boek, wat al een paar keer is genoemd. Ik zou willen vragen of u even naar voren komt en daar wat over wil zeggen. En op het moment dat u hebt een aantal boeken in uw hand, dus u gaat het waarschijnlijk presenteren, maar voordat u dat doet, dan krijg ik het woord nog wel even. Maar misschien wilt u eerst in het algemeen wat zeggen over het boek.
Een ervaren predikant die doet het allemaal heel makkelijk uit het hoofd, maar ik heb toch even wat op papier gezet. Overigens bedankt, wat mooi. Ik dacht vanavond hier een boek te gaan presenteren, maar en passant krijg ik ook mooie ideeën aangereikt voor uitgaven. Dus wie weet dat er nog eens iets komt wat je heel praktisch kan helpen als het gaat om de ontsluiting van de belijdenisgeschriften. Ja, voor het boek waarvoor we vanavond bijeen zijn. Verreweg de meeste boeken die wij als uitgeverij Den Hertog uitgeven, die zijn geschreven door één auteur. Nou, nu hebben we een boek uitgegeven dat is geschreven door maar liefst 17 auteurs. Het is best spannend, want hoe voorkom je nou met zoveel auteurs dat het een onsamenhangend geheel wordt, zonder een duidelijke rode draad? Het was in april van dit jaar dat dominee van der Staaij namens Stichting Bewaar het Pand contact met ons opnam met de vraag of wij geïnteresseerd waren in uitgaven van dit boek. En bij zijn vraag voegde hij een overtuigende opzet met een hele duidelijke rode draad. 17 auteurs uit de christelijke gereformeerde kerken wilden een bijdrage schrijven met als verbindend thema trouw. Met als intentie om duidelijk te maken waarvoor zij nu willen staan op basis van schrift en belijdenis. Nou, hele mooie opzet, maar er was nog geen letter geschreven. En binnen 3 à 4 maanden zou alles geschreven moeten zijn. En dat door auteurs die allemaal een druk bezette agenda hebben, zoals dat doorgaans het geval is met predikanten. Ja, ik denk dat velen van hen hun kostbare vakantietijd er ook gedeeltelijk aan besteed hebben. En graag neem ik deze gelegenheid te baat om alle scribenten hartelijk dank te zeggen voor alle inzet en betrokkenheid. En in het bijzonder ook dominee van der Staaij, die de redactie van het boek op zich nam en daarmee echt een spil was in het uitgeefproces. Hartelijk bedankt daarvoor. Als uitgeverij Den Hertog zijn we blij dat we deze bundel mogen toevoegen aan ons fonds. Nou, zoals daarnet dominee Hoefnagel bij de opening al aanhaalde, het past in de traditie van uitgeverij Den Hertog, want 40 jaar geleden, in 1982, gaf Den Hertog ook het boek uit onder redactie van dominee Blom, De Kerk een Wonder. En het boek dat nu is verschenen, dat sluit daarbij aan. Het bevat geen nieuwe inzichten, want het is verankerd in datzelfde woord van God, in dezelfde belijdenis. Maar in die 40 jaar na 1982 is er wel veel veranderd op maatschappelijk, cultureel, politiek terrein. En daarom is het goed om steeds weer opnieuw voor ogen te houden waarvoor wij willen staan op basis van schrift en belijdenis. Ja, ik wil nu graag nieuwe boek presenteren door wat exemplaren aan te bieden aan enkele belijdeniscatechisanten. Jullie leven toe naar het moment dat je in de gemeente je trouw mag belijden aan schrift en belijdenis. Nou, dit boek is dus aan jullie goed besteed. En in jullie persoon presenteren we dit boek ook aan alle belijdeniscatechisanten die hier vanavond aanwezig zijn. En zonder overigens het tot jullie te willen beperken, want trouw blijven aan schrift en belijdenis is heilzaam voor alle jongeren, ouderen, gemeenteleden en ambtsdragers.
Dank u wel. Zoals u al zei, is het boek natuurlijk voor jong en oud, maar hebben we als scribenten zeker het oog gehad op de jongeren, op jullie, belijdeniscatechisanten. En daarom wilden we het ook graag gaan aanbieden aan de belijdeniscatechisanten. Maar ja, aan wie dan? Nou, dat was eigenlijk niet zo heel moeilijk. En zeker niet sinds ik vanmiddag in de gemeente van Scheveningen heb meegedeeld dat ze ook vanavond konden meeluisteren en meekijken. En ik zei, het boek wordt ook gepresenteerd aan belijdeniscatechisanten uit een hele mooie woonplaats. En dan begrijpt u, dat is natuurlijk Scheveningen. Mag ik de belijdeniscatechisant uit Scheveningen vragen om naar voren te komen, zodat de uitgever het boek overhandigd krijgt? Thank you.
Ja, dit zijn de eerste exemplaren voor hen. Het is ook een symbolische cover. Als je het boek ziet aan de voorkant, dan zie je een fraai kerkgebouw dat wel midden in de wereld staat. En dat is een beetje de symboliek ook die vanuit de inhoud van het boek spreekt. Dit zijn niet de enige exemplaren die ik meegenomen heb. Beneden in de hal staan nog een aantal dozen. Mocht u belangstelling hebben om ook met een exemplaar naar huis te gaan, dan kan dat. Betalen op dit moment is niet nodig, want als u uw naam en adres achterlaat, dan volgt de factuur vanzelf. En ik zou ook willen vragen aan alle medewerkers aan het boek en alle scribenten: wilt u even bij mij langsgaan beneden in de hal, dan kan ik ook uw exemplaren overhandigen.
Hartelijk dank, ook voor dit moment. En dan wil ik graag de meneer Kempeniers gelegenheid geven om met ons deze avond af te sluiten.
Dat wil ik graag doen met een woord van dank aan iedereen die deze avond heeft mogelijk gemaakt. In bijzonder aan u en jullie die hier aanwezig bent geweest. Het is verblijdend dat er nog zo'n opkomst is gekomen. We hadden er niet op durven hopen, maar ik zie ook gelukkig veel Barendrechters zitten. De jeugdvereniging, de catechisanten. Fijn dat jullie er waren. En dank bovenal aan de heren die hierin ook zijn trouw toont. Dat er nog een kerk mag zijn, dat is geen verdienste van ons mensen. Net zo min als bijvoorbeeld het bestaan van het volk van Israël. Daar liggen wel parallellen. Dat is alleen dankzij de trouw van God. Nou, we willen hem ook gaan danken voor deze avond en voor alles wat hij ons hierin geschonken heeft. Dan mag ik jullie voorgaan in dankgebed. Uw gunst en uw trouw en uw woord. Die woorden staan op het boek, heren, dat vanavond is uitgegeven. En het getuigt van wie dat u bent. En daarom is er ook nog een kerk. Daarom zijn er hier jongeren in de kerk. Zijn er zelfs jongeren die toeleven naar dat moment dat ze hun jawoord mogen geven aan u, aan uw woord, aan de gemeente. En dat is alleen, Heer, omdat uw trouw rust, zelfs op het late nageslacht. Wat er zoveel aan vijandschap en aan woede tegen alles wat van u is. Dat geldt het oude bondsvolk Israël. Als we zien op de vele aanvallen die door de tijd en tot vandaag de dag toe op dat volk worden gedaan. Het is een wonder van uw trouw, Heere, dat dat volk er nog mag zijn. U hebt het niet verstoten. En in afgeleide zin daarvan geldt het ook van uw kerk, de Nieuwtestamentische gemeente. Die u, Heere Jezus, van een belofte hebt voorzien. Ik ben met u, al de dagen tot aan de volleinde der wereld. En Heere, mag het nu ook voor ons persoonlijk zo'n wonder zijn of worden. Dat u bent zoals dat u zegt dat u bent. Die de trouw bewaart tot in eeuwigheid toe. En dat wordt een wonder, Heere, als ik zelf ga bemerken en beleven en bewenen dat ik zo ontrouw ben. Dat ik u wel 1000 maal verloochend heb. In mijn gedachten, in mijn woorden, in mijn werken. Dat u 1000 redenen hebt gevonden om ons te laten in die zelfgekozen ondergang. Maar Heer, u bent getrouw. U kunt uzelf niet verloochenen. En indien wij ontrouw zijn, dan mag daar toch ook op gewezen worden. En geef, Heer, dat ook voor ons persoonlijk, voor de jongeren, de jongens en de meisjes, de ouderen. Ja, voor ons allen een wonder mag zijn dat er nog een kerk is. Er is heel veel op de kerk aan te merken. Heel veel op de plaatselijke gemeente en de kerkenraad. We zijn maar mensen. Maar laten we boven die gemeente en ook boven die prediking uw gestalte mogen zien uitreizen, Heere Jezus. Die beloofd hebt dat u met die kerk zult zijn. En wat hebben we dat ook nodig, Heere, dat u erbij blijft en dat u in die kerk werkzaam bent. Zou u ons maar een ogenblik aan onszelf overlaten. We zouden struikelen en vallen in eeuwigheid. Maar u hebt beloofd om tot aan de volleinde der wereld met hen te zijn, met ons te zijn. En dat het ook persoonlijk door ons ook mag worden beleefd. Als dat grote wonder dat alleen uit genade verkregen wordt. We bidden u, Heere, voor de jongeren, met name. Met name hen die ook naar belijdenis doen toeleven. Die beseffen dat het zo'n grote verantwoordelijkheid ook met zich meebrengt. Er wordt verantwoording van ze gevraagd, ook in de wereld waarin ze leven. Het is niet vanzelfsprekend meer dat we naar de kerk gaan. We zijn uitzonderingen geworden in ons land. Heere, wilt u hen de weg leren die door u bepaald is. Hun hart met goddelijk licht bestralen. En geven dat in de vreze des Heren, geschonken en gewerkt door de Geest, dat ja-woord eens mag klinken. Opdat we dat eeuwige leven nou zouden mogen ontvangen. Hier een beginsel en straks volmaakt. En dank, Heere, voor alles wat u schonk, ook deze avond. Vergeeft u genadig onze zonden. Wilt u met ons meegaan naar huis, ook als we misschien een verre reis moeten maken. Wilt u ons veilig thuisbrengen. En Heere, laat het boek dat vanavond is gepresenteerd ook zijn gang mogen vinden. Niet alleen door de kerken, maar ook in ons hart. En heb dank voor al die dingen die gij daarin schenkt. Hoor onze gebeden, Heere, uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. We willen tot slot nog met elkaar zingen. Uit Psalm 102, het 16e, het laatste vers. Uwe knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. Ja, bevestigd in hun staat, voor uw aanschijn met haar zaad. Uwe naam ter ere leven. Dat is het 16e vers van Psalm 102. En dan wens ik u straks en jullie wel thuis.